Hallo dames en heren, welkom bij de Mark My Word Show. Want vandaag hebben we weer een bijzondere gast in de Mark My Word Show, namelijk Rutger Damink. Iemand die in Nederland misschien wel meer proof of work heeft geleverd dan de meeste bitcoiners bij elkaar. Hij vertaalde de Bitcoin Bijbel, de Bitcoin Standaard, het kleine Bitcoin boekje en recent Bitcoin The Inverse van Clownworld. Werken die duizenden mensen hebben geholpen om de kern van Bitcoin echt te begrijpen. Inmiddels is hij net zijn eigen Bitcoin-initiatief gestart, bitcoinkompas.nl. Hierbij helpt hij zowel particulieren als ondernemers praktisch richting een Bitcoin-standaard. En vandaag gaan we de staat van adoptie bespreken. Maar niet alleen dat, ook het belang van educatie en het belang van Bitcoin in eigen beheer houden. En logischerwijze bespreken we ook de prijsactie van deze week om iedereen daarin ook nieuwe inzichten te verschaffen. Welkom Rutger.
Dankjewel Mark. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, tuurlijk mag je hier zijn, want weet je, als mensen de Bitcoin standaard horen, ik weet niet of ze dat goed hoorden in de introductie, maar dat is voor de meesten dus de Bitcoin Bijbel en eigenlijk de intrede in de Bitcoin wereld geweest. Dus als we die naam droppen, dan is dat voor veel mensen, betekent dat gelijk een hoop. Misschien is het wel leuk om af te trappen bij jouw Bitcoin reis. Hè? Hoe ben jij tot Bitcoin gekomen en hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot het vertalen van de Bitcoin standaard?
Misschien ook wel heel even belangrijk om te vermelden dat ik die Bitcoin standaard vertaald heb met nog 10 anderen volgens mij. En ook een heel gaaf proces, dat waren 10 andere Bitcoiners die ik op dat moment nog niet kende. En op de een of andere manier zijn we bij elkaar gekomen en hebben we daar dat prachtige werk neergezet. En dan over mijn Bitcoin reis. Ik denk dat ik in 2013 al voor het eerst in aanraking kwam met Bitcoin. Dat herinner ik me ook nog wel goed, dat was een documentaire op Tegenlicht, waarin Rotje Ver op dat moment nog de hoofdpersoon was. Dus ik was op dat moment al wel getriggerd, met name door de technologie. En er was iets met een nieuw geldsysteem en het zou de wereld gaan veranderen. Alleen ik was op dat moment nog een arme student. En zoals veel bitcoiners stappen ze de eerste keer dat ze erover te horen krijgen ook nog niet direct in. Dus ik heb het toen ook naast me neergelegd. En pas 4 jaar later in 2017, en ik had inmiddels ook al 4 jaar gewerkt, ja, liep ik weer tegen Bitcoin aan. Ik zat thuis op de bank, had 4 jaar gewerkt en ik maakte de balans op. En na 4 jaar hard werken had ik nog steeds een negatief eigen vermogen. Terwijl vrienden van mij die niet gestudeerd hadden en 3 of 4 jaar daarvoor een huis gekocht hadden, inmiddels bijna een ton winst hadden gemaakt omdat die huizenprijzen zo gigantisch aan het stijgen waren. En voor mijzelf leek dat huis juist steeds verder weg komen te staan. Dus ik ben mezelf op dat moment vragen gaan stellen. Van hoe zit het nu en hoe kan het nu dat ik na 4 jaar werken nog steeds geen geld gespaard heb eigenlijk. En ook nog geen kans maken op een eigen woning. En op de een of andere manier kwam Bitcoin toen opnieuw op mijn pad. En toen ben ik ook dat geldsysteem gaan bestuderen. En toen voelde het voor mij dus ook al vrij snel van, joh, er klopt hier iets niet in dat geldsysteem. En Bitcoin zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Nou, en ja, hoe begint dat dan? Ik weet niet eens meer precies hoe dat ging. Volgens mij begon het met een filmpje van Andreas Antonopoulos. Opnieuw over die Internet of Money. En dat vond ik direct weer fascinerend. En dat heeft me direct al weer dat Bitcoin rabbit hole ingetrokken. Volgens mij las ik niet snel daarna ook de bullish case van Vijay Bovayati, heet die volgens mij. En dat gaat dan echt over de eigenschappen van geld. En hij liet mij dus ook zien hoe, ja, wat geld eigenlijk zou moeten zijn. En dat was voor het eerst dat ik inderdaad echt zoiets had van, Bitcoin, dit gaat het zijn. En langzaam maar zeker rol je steeds verder dat konijnenhol in. Met als, ja, ik wil niet zeggen eindpunt, juist startpunt met lezen van de Bitcoin Standard van Cyfer Dynamoes. Waarin ik voor het eerst echt ging begrijpen hoe ons monetaire stelsel werkt en in elkaar zit. En hoe het nu eigenlijk kan dat ik met mijn loondienst maar niet vooruit kwam in het leven. Ik wil niet zeggen, ik kwam niet vooruit in het leven. Ik maakte een mooie carrière. En ik had ook echt wel, elk jaar dat ik stappen maakte, ook in loon wel. Maar toch, wat ik net ook zei, leek het huis of de woning die je wil, juist steeds verder van me af te drijven. En dat is eigenlijk in het kort al hoe ik tot Bitcoin ben gekomen.
Juist, en hoe heeft dat uiteindelijk geleid voordat we dat wat verder gaan uitpakken? Hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen in een situatie waarbij jij mede gevraagd wordt om dan de Bitcoin Standard, wat inderdaad een bestseller is gebleken, om die dan te vertalen in het Nederlands? Hoe kom je daar terecht?
Ja, eigenlijk heel logisch. Ik heb de schrijver zelf aangeschreven. Dus de Bitcoin Standard was voor mij dermate indrukwekkend dat ik dacht, dit moet ook in het Nederlands beschikbaar gesteld worden. Dus ik heb Cyferdien toen zelf een berichtje gedaan. En toen kreeg ik van hem een reactie. Hij zegt, we zijn al ergens mee bezig. En dat was, hij was namelijk al in gesprek met Consensus Network op dat moment, om de Bitcoin Standard in meerdere talen uit te gaan brengen. Dus toen heb ik volgens mij een maand of twee later, in de coronaperiode, een berichtje gekregen van Nico van het Consensus Network, of ik niet meer wilde doen aan die vertaling. En daar heb ik direct ja op gezegd. Geen moment twijfel.
Wat mooi, man. Nou, mooi. Nou, ik denk dat voor iedereen die kijkt of luistert, die de Bitcoin Standard nog niet gelezen heeft, hem nu dan ook mede dankzij jou in het Nederlands kan lezen. Een absolute aanrader om mee aan de slag te gaan als je nu voor het eerst nieuwsgierig bent naar Bitcoin. En zeker gezien de prijsactie van deze week, waarbij we op de time van shooting, zullen we maar zeggen, ook even door de 90k zijn gezakt, in dollars gemeten. Wat dus een interessante periode zou kunnen zijn. Dus als je je nu wil verdiepen, dan zou dit een mooi moment zijn. Maar daar gaan we het later verder over hebben. Laten we eerst nog even uitpakken wat je allemaal gezegd hebt. Want je hebt wat dingen geroepen net in je introductie. Ik hoor Roger Ver. Ik hoorde Andreas en zijn filmpjes van de Internet of Money. Ik hoorde de bullish case voor Bitcoin. Dit zijn allemaal zaken die wij als OG Bitcoiners, dat spreekt gelijk tot ons, spreekt gelijk tot verbeelding, we weten gelijk waar je het over hebt. Maar niet iedereen die kijkt of luistert, die zal gelijk er een idee bij hebben. En misschien zal ook niet iedereen gelijk kunnen inschatten hoe belangrijk het is om dit soort filmpjes te begrijpen of dit soort boeken of stukken te hebben gelezen. Waarom zou je zeggen dat het belangrijk is voor mensen dat als ze beginnen met Bitcoin, dat ze ook deze bronnen eens gaan bekijken? En dan kunnen wij misschien linken in de show notes naar die bronnen toe.
Heel veel mensen die komen naar Bitcoin toe en die worden met name aangetrokken door de prijs. Hè? Dus de belofte van snelle winst. Maar mijn ervaring die leert gewoon dat op het moment dat jij niet begrijpt wat Bitcoin is, als jij niet begrijpt in de kern wat het probleem is van het huidige systeem, maar ook niet in welke mate Bitcoin dat zou kunnen veranderen, dan ga jij die prijsvolatiliteit die Bitcoin ook in zich heeft, niet kunnen weerstaan. Die achtbaan die is te wild. Dus ik heb ook in mijn omgeving al zoveel mensen gehad die in 2017, maar ook op latere momenten, wel zijn ingestapt. Dus die waren in principe net zo vroeg bij als ik. Maar die hebben inmiddels op dit moment geen Bitcoin meer. Omdat het is gewoon een grote achtbaan. En als je dan niet weet waar je in belegt en je hebt niet de kennis van de potentie ook van Bitcoin, dan ga je vroeg of laat uitstappen. Dus op het juiste moment instappen is volgens mij niet zo lastig. Er zijn heel veel mensen ingestapt in 2017. Wat moeilijk is om die Bitcoin te behouden. En daarvoor heb je kennis nodig.
Hey, wat is volgens jou de voornaamste reden? Dit is een hele simpele vraag. Het antwoord is misschien wat moeilijker. Maar ik heb dezelfde ervaring als jij. Hè. In de afgelopen 7, 8 jaar kunnen een hoop mensen zich op zich wel verplaatsen in de stap naar Bitcoin. Al is het alleen maar omdat number go up. Hè. Ze willen rijker worden. Ja. En ja. Soms hebben ze ook wel een idee van wat het zou kunnen bewerkstelligen als een soort van freedom tool, hè, dat ze meer vrijer kunnen geraken. Maar inderdaad, uiteindelijk lukt het ze niet om de hoeveelheid Bitcoin die ze verzameld hebben ook vast te houden. Wat is volgens jou de voornaamste reden dat niet lukt bij de meeste mensen? Want de meeste mensen, als je dit nu zegt, dan geloven ze niet dat dit hun gaat overkomen. Hè? Ze geloven dat ze gewoon buy and hold forever doen. Maar dat lukt ze op de een of andere manier, lukt dat in de praktijk bijna nooit. En wat is volgens jou daar de voornaamste reden van?
Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment de emoties die jij en ik ook nog zullen voelen, zelfs op zo'n dag als vandaag, als die koers ontzettend daalt, dusdanig sterk zijn, dat ze dan in impuls en in emotie alsnog overgaan tot verkoop. Hey, want wie zegt ons dat morgen die koers niet op $70.000 staat? Niemand. Dat kan jij niet voorspellen, dat kan ik niet. Alleen wij hebben allebei wel een dermate grote overtuiging van Bitcoin. En de overtuiging dat het over 2, 3, 4 jaar hoger staat dan de koers van vandaag. En we begrijpen ook waarom dat zo zou moeten zijn. Dat wij niet in paniek nu die Bitcoin gaan verkopen.
In het kader van kennis is macht. Kunnen wij misschien een stukje verdieping aanbrengen van wat is de kern van Bitcoin-educatie? Hè? Want die vraag wil ik je natuurlijk stellen. Ik ben zelf ook actief in die space, in het onderwijzen in Bitcoin. Mm-hmm. En er zijn zoveel verschillende facetten, als je het hebt over de waarom die je net noemt. Omdat je ook eerder benoemde in het gesprek het verstand van het huidige financiële systeem. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen fundamenteel onderzoek doen naar de asset of naar hetgeen waar je in investeert, wat normaal gesproken bij investeren het geval is. Je onderzoekt het bedrijf, je kijkt naar bepaalde ratios, je kijkt naar het fundament onder dat bedrijf. En als dat goed voelt, durf je hem lang vast te houden. Right? En dan zing je hem door verschillende schommelingen uit. Dus men gelooft, die van de traditionele investeringswereld komt, nou, als ik dat dan doe met Bitcoin, dan lukt het me daar ook. Maar daar werkt het net even allemaal wat anders, is de volatiliteit toch wel wat extremer. En bovendien is er ook constant fear, uncertainty en doubt en allerlei conspiratietheorieën, vooral tijdens prijsactie naar beneden, wat men zich pas kan inschatten als je er met een groot bedrag in zit. Dus, die benoemde je net al even. Maar als men dan nu denkt en luistert van oké, ik laat me even overtuigen door Rutger en Mark. Educatie is belangrijk. Waar begin je? Wat is de kern?
Ja, voor mij is dat echt beginnen bij wat is geld. Dus helemaal niet zozeer wat is Bitcoin en hoe werkt Bitcoin technologisch. Maar eerst is de vraag stellen van, joh, wat zou geld nou überhaupt moeten zijn? Wat is de functie van geld? En een van de functies die mensen snel noemen is, ja, ik moet ermee kunnen betalen. En dat is ook een hele logische functie, omdat dat de manier is hoe wij geld op dit moment gebruiken. Maar als je dan zegt van, joh, er is ook nog een andere functie, en je vraagt ze welke dat is, dan hebben ze vaak geen antwoord. En een hele belangrijke functie, wat geld altijd geweest is dus sparen. En die functie die zijn mensen al lang en breed vergeten, omdat we dus in de euro ook niet meer sparen. De euro is ons spaarvarken al lang niet meer. En zo zou ik het dus beginnen. Leg uit wat de functie is van geld, namelijk betalen, sparen. Je moet ermee kunnen rekenen en het is ook een privacymiddel. Of een middel voor toezicht, maar daar kunnen we het later nog over hebben. En vervolgens ook naar de eigenschappen toe. Wat zijn nou de eigenschappen die een goed zou moeten hebben om er inderdaad mee te kunnen betalen, om erin te kunnen sparen en om er mee te kunnen rekenen. En dan ga je dus dieper in op, ja, hoe zou een ideaal geldsysteem er nou eigenlijk uitzien? En dat is ook het verhaal wat Vijay Bovayati dus zo mooi vertelt in de bullish case op Bitcoin. Die schetst al die eigenschappen. Het moet duurzaam zijn, het moet transporteerbaar zijn, het moet schaars zijn. Noem maar op. En dan vergelijkt hij de geldsystemen die er zijn met elkaar. En hij vergelijkt daar dus ook Bitcoin met de euro of de dollar. En dan zie je eigenlijk dat Bitcoin op al die facetten beter presteert. En dat was voor mij eigenlijk ook wel een beetje het moment dat ik zoiets had van, joh, dit is op zoveel facetten een beter geldsysteem dan de euro. Daar klikte het voor mij.
Voor de mensen die met hun hoofd of met zijn of haar hoofd nog vastzitten in de definitie van geld, waarbij ze denken aan een currency. Hè, dus een geld is per definitie iets wat door de overheid wordt uitgegeven, waar ik mijn belasting in moet betalen en waar alles in berekend wordt. Dat is over het algemeen hoe mensen geld natuurlijk zien. Een betaalmiddel, maar dan wel centraal aangestuurd door de overheid. Dat is wat ze natuurlijk tientallen jaren gevoed hebben gekregen vanuit de maatschappij en vanuit ons educatieve systeem. Als je dat bij iemand zou willen bevragen. Omdat iemand die nu kijkt en luistert, denkt, oké, weet je, als het dan een vorm van geld is, of als het dan een betere vorm van geld is, hoe zet ik dat dan af tegen zo'n currency, tegen zo'n betaalmiddel, en waarom is Bitcoin dan beter? Waar zou jij dan beginnen als je dat zou willen uitleggen?
In het geval van een currency, dus waarom het een beter betaalmiddel is? Nou, dat is het op dit moment denk ik nog niet, maar het heeft wel die potentie. Kijk, want als jij ermee wilt kunnen betalen, dan moet een ander dat ook accepteren. En op dit moment accepteert nog lang niet iedereen Bitcoin. Ik kan nu nog niet naar de bakker en zeggen, bakker, ik wil een brood van je en wil je Bitcoin accepteren. Maar als je gaat kijken naar de eigenschappen van Bitcoin en naar de potentie die het heeft om ook als betaalmiddel te fungeren, dan zie je met name als je kijkt naar betalingen over afstand, dat Bitcoin ook daar beter werkt. En misschien lastig uitleggen om zo eenvoudig te begrijpen, maar als je bijvoorbeeld transacties wilt doen naar de andere kant van de wereld, dan is dat in het huidige systeem nog heel erg traag. Als jij een transactie wilt doen naar Japan en het gaat om grote bedragen, dan kan het geld 2, 3, 4 dagen onderweg zijn. En dan brengt het ook nog grote kosten met zich mee. Terwijl voor Bitcoin maakt het niet uit hoe groot het bedrag is. Het netwerk werkt. Of ik jou betaal en jij zit in Portugal, of ik betaal iemand die in Nieuw-Zeeland zit, voor het netwerk is het hetzelfde. En de betaling gaat ook nog eens instant. Dus misschien niet on-chain, hè? Daar weten we dat Bitcoin een bloktijd heeft van 10 minuten en dan kan het soms 20, 30 minuten duren voordat die transactie daar verwerkt is. Maar er zijn dus inmiddels al tweede lagen op het Bitcoin-netwerk waarmee je echt instant, dus ook voor kleine bedragen, voor een koffie zou kunnen betalen. Dus ook technologisch is het gewoon een betere vorm van geld. Het heeft alleen op dit moment nog niet de marktacceptatie die ervoor zorgt dat ik er ook bij de bakker mee kan betalen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat de komende tijd die kant op gaat.
Ja, ik denk dat het duidelijk is dat mensen bij geld dus vaak aan een currency denken. Een currency waarmee ze kunnen betalen. En inderdaad, wat jij eerder al zei, vergeten dat geld in eerste instantie bedoeld was om te sparen. Hè, ja. Je kunt je toegevoegde waarde in de economie kun je ergens in opslaan om het vervolgens op een later moment weer uit te geven. En dan wordt het van huis uit een ruilmiddel / een betaalmiddel. Maar in eerste instantie moest het een probleem oplossen, right? Een probleem oplossen dat als jij appels wilde halen en je had niks wat je op dat moment kon leveren aan die persoon die appels verkocht, dan hoe kwam je dan aan die appels? Nou, dat had je dus daarvoor al gespaard door in eerste instantie economische output elders te regelen. En als alles en iedereen erin spaart, wordt het van huis uit uiteindelijk ook een betaalmiddel, omdat alles en iedereen ineens erin wil ontvangen. En het is grappig als je de geschiedenis erop naslaat, dan zie je dat inderdaad vormen van geld ontstaan als spaarmiddel. En later pas als betaal / ruilmiddel. En nog later pas inderdaad dat er ook echt daadwerkelijk waarde in wordt afgerekend. En als soort van meetinstrument. Maar mensen willen graag gemakshalve die rol overslaan. En daar komen al die shitcoins dan vandaan. Hè? Want die shitcoins zijn dan zogenaamd efficiënter, beter, sneller. Maar die hebben die hele spaarfase overgeslagen. En daarom is het een lachwekkende vergelijking met Bitcoin. Want het zal nooit Bitcoin zijn. Het zal nooit een vorm van geld zijn überhaupt. En ik vind dat leuk, omdat wij gaan hier dadelijk dieper in op de prijsactie van Bitcoin. Hè? Wat is er nu aan de hand en waarom is dit zo? En ik denk dat men enorm onderschat hoe lang, historisch gezien, zo'n proces van een nieuwe vorm van geld gaat voordat het vertrouwen er is dat alles en iedereen erin kan, durft en wil sparen, alvorens er uiteindelijk in wordt betaald. En ik ben wel nieuwsgierig in jouw journey als jij bedrijven spreekt of mensen spreekt. Of misschien vrienden die je aan Bitcoin hebt geholpen. Hoe lastig het voor hun is om hun emoties onder controle te houden en uit te zoomen. Wat ervaar jij daar?
Nou, ik kreeg vanochtend zelfs nog een berichtje. Doet pijn, hè? En mijn reactie is, nee, doet absoluut geen pijn. Ik voel oplichting. En ik wil echt niet zeggen dat ik geen emoties meer voel. Want op het moment dat die koers op 120 staat en hij gaat langzaam naar 110. Ja, dan voel ik ook nog wel even onder in de buik van, hey, misschien gaan we lager. Maar juist op het moment dat het achter de rug is, dan denk ik eigenlijk van, komt wel weer goed. Hè, dus vrienden en familie, ze zitten allemaal nog veel te veel inderdaad op die prijsactie. En die zijn niet in staat om uit te zoomen. En ik geef ze dan altijd mee, kijk 3 jaar terug waar we toe stonden. We zijn nu in 2025, 2022 stonden volgens mij nog rond de 20.000 weer, dat we gedaald waren van de vorige piek. En nu staan we op 90.000, dus dat is 4 keer zo hoog. Dus als je maar uit kunt zoomen en ziet dat Bitcoin dus over lange tijd in waarde toeneemt, ja, dan word je vanzelf een stuk rustiger en dan kun je die achtbaan dus veel beter doorstaan.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus, wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Het probleem zit er vaak, merk ik, bij mensen die er nu in aan het stappen zijn, of recentelijk ingestapt zijn, of nu nog steeds net erbuiten staan, is dat ze allemaal denken dat zij diegene waren die dan te laat zijn. Dus wij stappen aan het einde van die hele grote bubbel van 16 jaar in. En ondanks dat Rutger en Mark zeggen dat het over 3 jaar wel weer hoger staat dan nu, zullen wij vast diegene zijn die in de laatste fase die kneuzers waren, die instapten, om vervolgens naar nul af te rijden. Hoe voorkom je of hoe leg je uit dat die kans dat dat gebeurt richting nul of om en nabij de 0% is?
Goeie vraag, ook lastige vraag. Ik ben er wel van overtuigd dat Bitcoin of gaat slagen, dus of veel meer waard wordt, of er gaat ergens een keer iets mis in het netwerk. En die kans is voor mij niet nul, maar wel heel erg klein. Er zijn zoveel mensen op dit moment bezig met het netwerk. Bezig om die technologie vooruit te helpen. De technologie wordt ook nog elke dag en elk jaar beter. Ik zie dat niet snel gebeuren, dat Bitcoin naar nul gaat. Kijk ook hoe het zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Als je 3 jaar geleden had gezegd dat de Amerikaanse overheid het nu al zou omarmen, dan had iedereen je voor gek verklaard. En toch is het zo. De Amerikaanse overheid die omarmt op dit moment Bitcoin, en daar kun je ook nog heel lang over discussiëren of dat goed is of slecht. Maar ik denk dat het wel aangeeft dat Bitcoin blijft en blijvend is. Dit gaat niet zomaar weer weg.
Ik zou hem daar nog overheen willen klappen, Rutger. Ik heb hier de laatste tijd wat filmpjes over opgenomen. En ik denk dat de mensen die, wanneer prijsactie wat tegenvalt of naar beneden gaat, en dus sentiment negatiever wordt, dan te pas en te onpas in allerlei conspiracy-theorieën gaan geloven, dat Bitcoin vroeg of laat ontploft of naar nul gaat, dat die niet alleen oliekoeken dom zijn, maar dat die gewoon letterlijk volledig los zijn van de feiten die Bitcoin vertegenwoordigt. En ik denk dat het super grappig is om op basis van fundament dat onderuit te trekken. En het fundament, volgens mij zit er een vlieg bij mijn hoofd. Maar het fundament is uiterst interessant, omdat als je ziet hoeveel grote instituties op dit moment belang hebben bij Bitcoin. Je noemt net, je kan discussiëren of het goed of fout is. Ik zou alle subjectiviteit er al uit willen trekken. Het is helemaal niet relevant of het goed of fout is. Nee. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om daar een waardeoordeel over te geven. Ik denk dat het simpelweg onvermijdelijk is dat de beste vorm van geld die we ooit gezien hebben uiteindelijk ook geadopteerd gaat worden door instituties of overheden die jou niet aanstaan. Het is simpelweg iets wat is out of your hands. Net zoals goud door alles en iedereen op de wereld geadopteerd is, zal Bitcoin door alles en iedereen geadopteerd worden. En ik denk dat juist wanneer prijsactie zakt, mensen natuurlijk weer wat emoties voelen en dus meer aandacht gaan besteden aan de meest idiote theorieën die dan uiteindelijk een soort van kans zouden zijn waarom Bitcoin uiteindelijk toch naar nul gaat. Hè? Of het nou de Jeffrey Epstein CIA-connectie zou zijn die Bitcoin zou hebben ontworpen, allerlei gekkigheid. Of dat het Bitcoin-netwerk uiteindelijk te gecentraliseerd wordt door de Bitcoin Treasury Companies. Of dat Trump en co. een stablecoin-revolutie activeren waarmee ze verwachten dat ze daarmee Bitcoin centraal in eigen handen kunnen krijgen en daarmee het netwerk kunnen verzieken. Die weten simpelweg niet hoe krachtig het netwerk al is en dat dat schier onmogelijk opgave is om dat voor elkaar te krijgen. Maar, en dan kom ik bij het volgende punt en die wil ik bij jou droppen, dat maakt dat educatie des te belangrijker is voor de gemiddelde persoon over hoe je Bitcoin volledig in eigen beheer krijgt, houdt en managed. Misschien kun je daar wat meer over zeggen, want ik geloof dat op het moment dat mensen dat doen, dat ze veel minder snel geneigd zijn om van die gekke theorieën te geloven, omdat ze simpelweg zelf kunnen verifiëren wat de kracht van het netwerk is.
Ja, absoluut. Het is ontzettend belangrijk voor het netwerk zelf als wij inderdaad ook die Bitcoin in eigen beheer hebben. En dat is ook precies wat Bitcoin anders maakt dan geld. Hè? Dus ons geld wat bij de bank staat is niet van ons. De bank die kan ook eigenlijk met de stripe of a pen kunnen ze je transactiegoed laten verdwijnen. En op het moment dat jij Bitcoin dus in eigen beheer hebt, dan kan dat niet. En dan kan ik ook mijn Bitcoin naar jou overmaken zonder dat iemand daar iets van te zeggen heeft. En ik denk dat dat de kracht is van Bitcoin. En een risico voor het netwerk is inderdaad wel als gebruikers hun Bitcoin allemaal op de exchanges laten staan. Want dan krijgen die centrale partijen dus weer de macht over Bitcoin. Te veel macht ook over Bitcoin. En dat is waarom wij, denk ik, als educators, mensen moeten leren dat ze Bitcoin in eigen beheer moeten nemen. En een ander voordeel wat ik daar zelf altijd bij gemerkt heb ook, is dat op het moment dat jij Bitcoin in je eigen wallet hebt, dat je ook veel minder snel geneigd bent om het te verkopen op de momenten dat het niet moet. Dus dat is een bijkomend voordeel.
En waarom is dat volgens jou?
Ja, omdat het een extra handeling nodig heeft om je Bitcoin dus naar de exchanges te sturen, dan kost het ook weer even wat tijd voordat het daadwerkelijk op die exchange is. En die extra tijd die geeft je ook tijd tot nadenken. Dus je handelt dan niet in impuls, maar je moet dan heel bewust met jezelf bezig zijn om die Bitcoin te gaan verkopen.
Juist. Ik denk dat het wel belangrijk is om te vermelden dat mensen zich realiseren dat als Bitcoin of te veel Bitcoin in handen is van centrale partijen, dat het niet zozeer is dat ze invloed hebben op Bitcoin, maar op de prijs van Bitcoin. Dus het netwerk zelf hangt natuurlijk af van de hoeveelheid nodes die draaien, de individuele nodes die het netwerk elke 10 minuten checken, of de miners zich gewoon de afspraak houden. En op het moment dat we dus met elkaar ons zorgen gaan maken dat te veel Bitcoin in handen komt van enkele partijen, dan is er dus invloed van die partijen op de prijs van Bitcoin. Want ze kunnen het bij wijze van spreken dumpen. Maar ze kunnen niks aan Bitcoin zelf veranderen. Althans, nagenoeg onmogelijk. Toch zijn er heel veel mensen die dus hun Bitcoin verkopen ten tijde van angst. En die Bitcoin verschuift dan naar die partijen. Dus wij als Bitcoin Educators zeggen, hey, juist nou jongens, dan werken jullie eigenlijk mee aan hetgeen waar je bang voor bent. Dus hou Bitcoin nou in eigen beheer. Als iemand hier naar luistert en die zegt, ja, ik ben het daarmee eens. Hè, want in het verleden hebben alle banken uiteindelijk ook de mensen uit hun goud gepraat. Dus alle mensen in Engeland en in Nederland, die kwamen allemaal braaf hun goud brengen. Want dan konden zij erop letten en kregen zij de papiertjes voor in return. Nou, de rest is geschiedenis. Die papiertjes worden alsmaar minder waard. En dat goud hebben ze nooit meer teruggekregen. Nooit meer teruggezien. Dus we willen voorkomen dat dat nu bij Bitcoin ook gebeurt. En dat is het belang van Bitcoin in eigen beheer. Maar daar zit natuurlijk een leerproces aan. Wat zijn jouw ervaringen daarin? Wat maakt het nou challenging, hè, uitdagend, om Bitcoin op een professionele manier duurzaam in eigen beheer te houden?
Ah ja, bij Bitcoin in eigen beheer komt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Dus je moet eerst al bepalen hoe je dat wil doen. Welke wallet kies ik daarvoor uit? Neem ik een mobile wallet of kies ik een hardware wallet? Of ga ik zelfs nog een stapje verder en ga ik naar multisig? En vervolgens ook, hoe richt ik dat in? Dan kan je nog hebben over je backups. Mensen die een wallet hebben, die zijn er ongetwijfeld bekend mee. Dat als je een hardware wallet voor het eerst installeert, dat je dan ook 24 woorden moet bewaren. Nou, waar ga ik die dan bewaren? Doe ik dat op papier of doe ik dat op een stalen plaatje? Hoe zorg ik dat niemand anders die in handen krijgt? Er zijn allerlei vragen die daarbij komen kijken. Waar je zelf een antwoord op moet zien te vinden. En om hoe meer Bitcoin het gaat, hoe langer je daar eigenlijk bij stil moet staan.
Wat zeg jij tegen de mensen die, als ze dit horen, dan bij zichzelf denken, ja, weet je, dan maar niet. Dan koop ik het of gewoon niet. Deze laat ik aan me voorbij gaan. Of dan koop ik het via een ETF of laat ik het bij een exchange aan. Wat zou je daar tegen zeggen waarom het toch de moeite is om dit toch voor jezelf uit te zoeken? Wat is volgens jou daar zou daar een motivatie voor moeten zijn?
Voor kleine bedragen zou ik nog steeds zeggen, is het prima om dat nog op een exchange te staan. Maar op het moment dat het om een significant bedrag gaat, wat voor jou belangrijk is, dan wil je gewoon niet dat je dat kwijt kunt raken. En zelfs in 2020 nog met FTX zijn heel veel mensen hun bitcoin kwijtgeraakt, omdat centrale partijen gewoon niet altijd goed met je bitcoin omgaan. En niets zegt ons dat dat niet weer gebeurt. En de enige manier dus om er zeker van te zijn dat jij je bitcoin over 5 jaar nog hebt, is door dat zelf in eigen beheer te nemen.
We zijn natuurlijk begonnen met de vraag van wat is geld? En gaven we eigenlijk al aan dat bitcoin een betere vorm van geld is. En het belang van eigen beheer daarin. Dus als jij eens die twee aan elkaar zou moeten vastknopen. Hè? Dus je hebt de huidige vorm van geld, die je duidelijk niet in eigen beheer hebt, namelijk fiat valuta's. En je hebt bitcoin, waarbij je de kans hebt om het in eigen beheer te hebben. Wat maakt dat de killer application of bitcoin? Waarom is het zo belangrijk om die in eigen beheer te hebben?
Dat is enerzijds dus de vrijheid. Hè? Dus op het moment dat ik het in eigen beheer heb, kan ik ook zelf bepalen aan wie ik het geef. En dat is in het geval van de fiat wereld dus niet het geval. Kijk naar Rusland, hè, die dus reserves uit hadden staan bij Amerika, waarvan Amerika en Europa op een gegeven moment zeiden dat geld is niet meer van jullie. Dus dat is één. En het andere is dus inderdaad, op het moment dat wij het in eigen beheer hebben, dan zorg je dus ook dat het aanbod niet vergroot wordt. Hetzelfde voorbeeld wat je gaf met goud. Op het moment dat het goud in de kluizen van de centrale banken komt te liggen en zij biljetten uit gaan geven in ruil voor dat goud, dan geeft hen dat de mogelijkheid om meer biljetten uit te geven dan goud wat er daadwerkelijk in de kluizen zit. En het dus in ieder geval op papier zo lijkt alsof er meer goud, of in ons geval dan bitcoin, in de kluis ligt. En dat wil je ten alle tijde voorkomen.
Dat is het. Ik denk dat als mensen zich eens zouden verdiepen in de nare gevolgen wereldwijd, in elk land, dus niet alleen in landen waar inflatie echt hoog is, maar ook in landen als Nederland, wat de nadelige gevolgen zijn van een inflationair probleem op maatschappij, hè, dat kinderen pas later uit huis gaan, dat mannen en vrouwen pas later een goede baan vinden, genoeg financiën krijgen om uiteindelijk een baan te vinden waarmee ze uiteindelijk een huis kunnen kopen en uiteindelijk een gezin kunnen stichten. Dat de homebuyers nu 39 jaar zijn in plaats van 25, dat mannen op hun 35ste pas hun eerste kind krijgen in plaats van op hun 25ste. Allemaal directe of indirecte gevolgen van een gebroken geldsysteem. En dus, als je dat wil oplossen met elkaar, zou je een vorm van geld moeten kiezen die niet inflationary is. Ja. Waardoor je veel sneller, als je die economische output opslaat in een vorm van geld dat niet inflationary is, heb je veel sneller meer spaargeld en kun je veel sneller weer de dingen doen die we altijd gedaan hebben als mens. En het is bijna, het zou bijna grappig zijn als het niet zo zorgwekkend is, dat mensen al die gevolgen van die maatschappelijke gevolgen aan totaal andere dingen toewijzen. Terwijl het simpelweg is, fix your money. Fix the money, fix the world. In dit geval is het gewoon fix your personal finance. En jij kan gewoon op jonge leeftijd een huis kopen, een gezin starten en je leven leiden, weet je wel? Dit is best merkwaardig.
Ja, dat is ook waarom de politiek, denk ik, zo overdreven aanwezig is in onze levens. We zien de politiek als oplossing voor alle problematiek. Kijk naar de woningnood. Ja, ik denk op dat moment maar één ding. Het probleem is niet de politiek. Het probleem is het geld.
Ja.
Die woningen die worden gebruikt als spaarvarken. En dat is de oorzaak. Dat is waarom die huizen zo duur zijn.
Letterlijk.
Niet Hugo de Jonge. Noem het maar op. Het is dat spaarvarken.
Gestoord voor woorden hoe makkelijk dit is. Hè? Dit is echt. Ik spreek hier mensen natuurlijk in Portugal. En die hebben dan hier. Die ontmoet ik dan op een buurtfeestje of in de gym. En ze zeggen: ik heb hier 3 huizen. Oh, leuk. 1 woon je zeker en 2 verhuur je dan. Nee. Gewoon 3 huizen waar ik af en toe. Die staan gewoon leeg het hele jaar.
Ja,
en
ja.
Die zijn gewoon leeg. Want ja, dat zijn mijn spaarrekeningen eigenlijk. En that's it. Want anders heb ik het op de bank staan en dan inflateert het weg. Het zijn allemaal huizen waar mensen zoals jij en ik gewoon in kunnen wonen. En dan zouden de prijzen ook veel lager zijn. Want hij duwt ze natuurlijk omhoog, omdat er zoveel behoefte aan is. Zogenaamd zijn er te weinig huizen. Schijtig uit.
Ja, dus ik zou Bitcoin dus ook vooral willen brengen als een boodschap van hoop. Dus ook in plaats van te veel naar de problematiek kijken, wil ik juist kijken naar de toekomst en wat Bitcoin zou kunnen brengen. Hetzelfde met Jeff Booth, die dan praat over abundance, hè? Dus als geld in overvloeden aanwezig is, dan wordt alles schaars. En dat zien we. Boodschappen worden schaars, woningen zijn schaars. Alles is schaars. Zelfs de olie zou opraken. Maar als je het omdraait, op het moment dat het geld dus schaars wordt, dan wordt alles overvloedig. Ja, dat lijkt me gewoon een hele mooie toekomst. En als die overvloed aan goederen dan ook nog eens eerlijker verdeeld kan worden. Hè, want dat is ergens ook nog mijn persoonlijke drijfveer. De wereld van nu is super oneerlijk verdeeld. En er lijkt alleen nog maar oneerlijker te worden verdeeld. Ook met als oorzaak dus het geldsysteem. Dan denk ik, als we dat nou eens omdraaien en we kunnen de wereld wat eerlijker verdelen. Ja, dan heb je gewoon een fantastisch verhaal. En dat is gewoon waarom ik hierin ben gestapt. Dat is waarom ik nu mijn tijd hieraan wil besteden. Zelfs als ik mezelf ervan bewust ben dat het niet per se financieel, persoonlijk voor mij financieel de beste richting is. Ik had beter kunnen blijven werken in loondienst en dan mijn geld in Bitcoin om kunnen zetten dan nu een Bitcoin adviesdienst te beginnen. Maar dat geeft mij gewoon de kracht en de motivatie om dit nu te doen.
Mooi gezegd. Ik denk dat het huidige geldsysteem dat gecentreerd is rondom 1 geldprinter, namelijk de geldprinter van de Federal Reserve. En dat zij geld kunnen printen en daarmee real world value kunnen innen waar andere landen voor moeten werken. Dus hoe dichter bij de geldprinter, hoe meer je vriendjes bent met de geldprinter, hoe meer waarde jij eigenlijk min of meer gratis of vrijwel gratis kunt bemachtigen, waar de rest van de wereld harder en harder voor moet werken, maakt het een zeer, zeer oneerlijke verdeling. Terwijl als je een vorm van geld hebt die niemand bij kan printen, zal je uiteindelijk, natuurlijk aan het begin, de rijken pakken weer de meeste bitcoin. De geldprinters printen geld en kopen de meeste bitcoin. Maar uiteindelijk, als alle stof gedaald is, zal iedereen waarde moeten leveren in ruil voor Bitcoin. En kan iedereen toegang vinden tot die vorm van geld, omdat er geen geldprinter is. Dus uiteindelijk heb je eindelijk een eerlijk verhaal. Oké, als Rutger zijn werk goed doet, verdient Rutger meer winkel. En als Mark van Versen als zijn werk niet goed doet, houdt hij minder Bitcoin over. Want dan moet hij uitgeven aan elektriciteit, aan huur en weet ik wat allemaal. Tenzij die weer waarde gaat creëren voor de rest van de wereld. En dan mag Markie ook weer meer bitcoin ontvangen. Weet je, het is in plaats van dat hij zijn bankierenvriendjes gaat vragen. Hey, mag ik weer een lening voor een rente van 3% omdat ik vriendjes met jou ben? Nee, dude. Nee, ook jij moet netjes waarde leveren voor je bitcoin. En dat klinkt volgens mij gewoon heel easy. Maar toch als wij in een soort van systeem zitten met al die mensen die opgeleid zijn in het educatieve fiat systeem, de Keynesian economics, komen ze met allerlei drogredenen en onzin argumenten, dat niet helemaal klopt en niet waar kan zijn. Dus misschien een laatste vraag om dit onderwerp, voordat we nog heel even wat tijd aan de prijsactie gaan besteden. Hoe houden we in die zin die massale eigenlijk psy-op van Keynesian economics, waarbij men gelooft dat een overheid het geld moet uitgeven en zij eenzijdig de geldhoeveelheid moeten kunnen manipuleren. Hoe voorkomen we de mensen die nog steeds met één of twee benen in dat systeem zitten, daar niet aan kunnen ontsnappen?
Ja, is je vraag hoe we zorgen dat ze er juist wel aan kunnen ontsnappen?
Voorkomen dat ze denken dat ze er niet aan kunnen ontsnappen, omdat hun leven nou eenmaal voor een groot gedeelte in dat fiat systeem plaatsvindt.
Ja, nogmaals, ik denk educatie. Ik denk dat als wij mensen gaan vertellen wat Bitcoin is en we gaan mensen vertellen wat voor mooie kans dat is op een eerlijkere wereld en een systeem waarin iedereen dezelfde rechten heeft, dan hoop ik gewoon dat mensen vanzelf in gaan zien dat ja, dat the way to go is.
Ja.
En op het moment dat je die stap maakt en je begint met lezen over wat geld is, dan ga je gewoon anders tegen die wereld aankijken. En dan ga je ook anders tegen die wereld van de fiat economics of de Keynesian economics aankijken.
Mooi gezegd. Educatie is de basis. Nou, ik denk dat sommige mensen ook lekker naar deze aflevering hebben gekeken of voor hebben gehouden, omdat ze nog misschien jou en mijn visie willen hebben op de huidige prijsactie. We zijn volgens mij vannacht zelfs door de 90k in dollars heen gezakt. Wij wisten binnen Beyond Scene dat de grens 95 wel echt gehouden moest worden, of op zijn minst snel hervonden moet worden, voordat je toch wel even tijdelijk aan een soort bearish moment gaat denken van een x-periode. Heb jij nog nieuwe inzichten die je graag zou willen delen? Of misschien wil je juist geruststellen dat als ze zich focussen op onderwijs en educatie, dat het allemaal minder relevant wordt? Wat is jouw visie op de huidige situatie?
Ja, dat is sowieso. Hè? Dus investeer eerst in kennis. Maar vervolgens voor het moment zelf vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat je een plan hebt. En dat je voor jezelf weet hoeveel geld jij op korte termijn nodig hebt. Wat jij zelf ook al zegt, het zou zomaar kunnen zijn dat er een bearish periode aan gaat komen. Ik verwacht zelf, als ik moet gokken, nog steeds van niet. Maar goed, dat is misschien ook wel een klein stukje hoop dat we nog hoger gaan. Maar zorg er in ieder geval voor dat je een plan hebt. Als jij volgend jaar een huis wil kopen, zorg dat je dat geld beschikbaar hebt. Maar heb je dat niet en heb je het geld de komende 4 jaar niet nodig, zou ik altijd zeggen, laat het lekker staan. Over 4 jaar ben ik er in ieder geval van overtuigd dat de prijs hoger staat dan vandaag. En wat die morgen gaat zijn, dat weet ik niet. Jij volgens mij ook niet, Mark. En iedereen die zegt dat hij dat wel weet, die zou ik in ieder geval niet geloven.
Duidelijk. Ik denk voor de langere termijn dat het prettig is als we het dan toch over educatie hebben. Dat mensen zich ook inderdaad, wat jij eerder al zei, gaan verdiepen in het huidige fiat systeem. En als je goed... Ja. begrijpt hoe dat werkt, dan kun je ook goed inschatten waarom de prijs bijvoorbeeld nu naar beneden gaat. Waarom er nu krapte is van rondzingende dollars en eurotjes. Waarom de liquiditeitskrapte aanwezig is. En als je dat een klein beetje snapt, dan kun je die verhaallijnen een klein beetje volgen als je het voor de korte termijn relevant vindt. Maar voor de langere termijn is het niet zozeer een issue. Want voor de langere termijn is het systeem zo gebouwd dat er van huis uit voor altijd meer liquiditeit bij moet komen. En zuigt Bitcoin als een betere vorm van geld een x-percentage van de liquiditeit op. En dat maakt het gewoon interessanter dan bijvoorbeeld vastgoed. Of dan maakt het interessanter dan de S&P 500. Of dan maakt het interessanter dan goud. Omdat het uiteindelijk veel agressiever reageert op die toenemende hoeveelheid geld dat in het systeem moet komen om te voorkomen dat het hele systeem ophoudt met bestaan. En dat maakt eigenlijk dat de incentive van alle spelers wereldwijd aligned zijn voor Bitcoiners, namelijk dat Bitcoin verder omhoog moet.
Ja, en wellicht ook, en dat doe ik zelf in ieder geval altijd als die koers naar beneden duikelt, zoom uit. Want als jij in dat dagsentiment zit en je zet de grafiek op maandbasis, dan zie je gewoon dat Bitcoin dit al 10, 20 keer gedaan heeft. In die boeren van 2017, de eerste boeren waar ik in ieder geval in zat, ging die 4 of 5 keer met 30-40% onderuit. Maar over langere termijn steeg die wel van 1000 naar $20.000. Ja, dus dit is iets normaals in de Bitcoin journey. Dus volgens mij kun je er maar beter van genieten als de Bitcoin koers met 40% zakt.
Zeker weten. Hey, misschien een laatste vraag om het lekker concreet af te sluiten. Iemand die is overtuigd nu naar het luisteren van de podcast dat hij of zij denkt, hey, de Bitcoinprijs komt naar beneden, dit is mijn moment om er dan eens gewoon in te stappen. Ik ben onderwezen genoeg dankzij Rutger en Mark om uit te zoomen tijdens het proces. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon elke maand, nadat ik mijn geld heb verdiend, mijn economische waarde heb gecreëerd, ga ik wat geld in Bitcoin stoppen. Maar ik hoor die gasten praten over eigen beheer. Dus wat zijn volgens jou even kort 2-3 praktische stappen? Welke exchange bijvoorbeeld zou je het best kunnen gebruiken als iemand die nieuw is? Naar wat voor een wallet moet je het ongeveer als eerste dan sturen? Bijvoorbeeld welke mobile wallet? En met welke cold wallet zou jij zeggen? Nou, dat is een goede om mee te beginnen als je nog niet helemaal thuis bent erin. Maar heb je toch in een eigen beheer veilig opgeslagen?
Voor een exchange zou ik denk ik nu gewoon voor een Nederlandse exchange gaan. Dus je hebt of Bitfavo of je hebt Bitonic. Dat zijn allebei goede exchanges. BTC Direct heb ik bijvoorbeeld zelf nog mijn eerste bitcointjes gekocht in 2017. Zolang dat om kleine bedragen gaat, zou ik het ook best willen adviseren om dat nog daar te laten staan. Hè? Maar zodra het om grotere bedragen gaat, dan toch echt het advies om voor een eigen wallet te gaan. En dan zijn er ook meerdere wallets waar je aan kunt denken. Dat kan een Trezor zijn, hardware wallet. Ik zou wel snel mensen adviseren om dan een hardware wallet te nemen, omdat je dan ook wat meer het gevoel krijgt bij wat het nou is. En het is sowieso een veiligere optie. SingleSig, gaat het echt om grote bedragen, ga dan ook naar Multisig toe. Ook die oplossingen die worden steeds beter. Of dat nou Casa is, of Bitkey, of Nunchuk, er zijn plenty solutions waar je naartoe kunt. En het is allemaal niet zo heel lastig. Dan mag je ook altijd mij van vragen of ik je daar persoonlijk bij wil helpen. Er zijn genoeg bitcoiners die je daar bij kunnen helpen ook. Maar zo heel lastig is het niet.
Heel goed. Misschien even goed om te zeggen, Multisig, jongens, voor als je dat hoort, dat zijn meerdere handtekeningen die dan nodig zijn om je geld te vervoeren. Dat is net even wat veiliger dan SingleSig, die Rutger benoemt. En bij een SingleSig heb je maar één handtekening nodig om je geld te vervoeren. Daar zitten dan in het gemak wat voordelen bij, want je hebt maar één handtekening nodig. Maar in de beveiliging kan dat net even iets kwetsbaarder zijn. Maar ik denk dat dat inderdaad voer is voor, als je dat wil weten, een gesprek met Rutger. Rutger, waar kunnen mensen jou vinden als ze de Bitcoin Journey willen beginnen?
De website is dus bitcoinkompas.nl en ik ben tevens op Instagram en LinkedIn onder diezelfde naam te volgen.
Mooi, nou we zullen zorgen dat er wat links in de show notes te vinden zijn, Rutger, naar jouw persoontje toe. En dan kunnen mensen jou vinden waar dat gewenst is. Hey Rutger, ik wil je hartelijk bedanken voor deze aflevering waarbij we eigenlijk een soort quasi Bitcoin deep dive hebben gedaan in 48 minuutjes. En hopelijk spreken we elkaar snel een keertje weer.
Ja, super. Jij ook bedankt, Mark.
Is goed, man. Hoi, hoi.
Oké, hoi, hoi.
Hallo, dames en heren. Hier ben ik nog even. Dank je wel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!